Welkom bij Weer al Wereldoorlog 2. Een podcast waarin Nico Wouters en Koen Aerts een kritische blik werpen op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en ons collectieve geheugen.
Weer al Wereldoorlog 2.
Ja, weer al. Het is een absurditeit te doen alsof het mogelijk zou zijn geweest Belgische machinisten te verbieden Duitse treinen te besturen. Het was onze plicht te blijven, zowel in het belang van het personeel als voor het behoud van het rollend materieel. Ik citeerde zo net de heer Narcisse Rouleau, weliswaar in een Nederlandse vertaling. Hij sprak die woorden uit voor een commissie die zijn oorlogsgedrag tegen het licht houdt op 14 december 1944. Op dat moment is de oorlog nog bezig, maar België is al wel bevrijd. Het lijkt me sterk dat veel mensen deze man kennen bijna. Narcisse Rouleau. Ik had er tot voor kort nog nooit over gehoord. Maar gelukkig, Nico, kan jij ons verlossen. Wat is het belang van die man en waarom focussen we in deze aflevering op zijn persoon?
Wel, Koen, Narcisse Rouleau is tijdens de Tweede Wereldoorlog de grote baas van de NMBS, de directeur-generaal van de NMBS, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, heeft dus een belangrijke functie. En het is een heel interessante figuur. Ik zal meteen misschien een spoiler alert geven voor hoe de afloop is. Na de oorlog zal Narcisse Rouleau worden gesanctioneerd wegens wat dan heet onvaderlands gedrag. Dus hij wordt niet veroordeeld, niet gerechtelijk, maar hij wordt wel gesanctioneerd. Dus voor velen zal hij eigenlijk een collaborateur zijn. Hè. We zullen hem beschouwen als een collaborateur. Maar aan de andere kant wordt hij na die sanctie ook officieel erkend als verzetsman. Dus hij is zowel voor velen een collaborateur als tegelijkertijd een voor velen misschien een zogenaamde held van het verzet. Dus dat is wel, toont meteen de complexiteit van de bezetting, maar ook van deze figuur. Het is een heel interessante figuur om de complexe keuzes die men moet maken tijdens de oorlog te bekijken. En dat is wat we vandaag in deze aflevering gaan proberen te doen. We gaan niet heel de geschiedenis van de NMBS uit de doeken doen. We gaan proberen in het hoofd te kruipen van één man en het verhaal vertellen vanuit het perspectief van Narcisse Rouleau. En proberen te begrijpen waarom hij de keuzes maakt die hij maakt.
Oké, ik begrijp meteen de inzet van deze aflevering en ook de relevantie van die persoon. Maar als je zegt, zijn persoonlijk traject kan ons waarschijnlijk ook veel meer leren over het binaire schema collaboratie en verzet, want hij wordt als dusdanig ook officieel erkend en gesanctioneerd. Wat zijn dan zijn grote stappen in zijn professionele leven die ons toelaten meer inzicht te krijgen in dat oorlogstraject?
Ja, laten we inderdaad beginnen bij het begin. Daar moet je ook dokter in de geschiedenis voor zijn om zoiets te kunnen zeggen. Je moet altijd beginnen bij het begin. Heel kort, wie is die man? Het is eigenlijk iemand die vergroeid is met de Belgische spoorwegen. Hij is 53 jaar op het moment dat de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog start. Hij is van opleiding burgerlijk mijningenieur. Hij gaat al heel jong op zijn 19e werken voor wat toen nog de Belgische staatsspoorwegen waren. En hij gaat eigenlijk geleidelijk opklimmen, carrière maken bij die Belgische spoorwegen. Hij is natuurlijk van de generatie die ook de Eerste Wereldoorlog heeft meegemaakt. En ik denk dat dat een hele grote impact zal hebben op de keuzes die hij zal maken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar komen we dus op terug. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is hij onder meer verantwoordelijk voor het vervoer dat uitgevoerd wordt voor het Nationaal Comité voor Hulp en Voeding tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dus een grote organisatie die instaat voor de internationale voedselhulp voor bezet België. En na de oorlog, de Eerste Wereldoorlog, klimt hij geleidelijk op. Hij wordt in Congo directielid. Hij komt terug naar België in de jaren 20, wordt in 1928... op het moment dat dus de NMBS al is opgericht. De NMBS wordt in 1926 opgericht. Hij wordt dan directeur van de dienst materieel. En in maart 1933 wordt hij de grote baas van de NMBS, directeur-generaal. Het is een man die echt een technicus is, een ingenieur, een manager. En hij wordt natuurlijk grote baas van de NMBS midden in de grote economische en financiële crisis van de jaren 30. Wat hij moet en wil doen, is bovenal besparen. Hij wil de NMBS moderniseren, rationaliseren, maar dus ook besparen. En dat betekent dus ook veel personeel doen afvloeien. voor de oorlog in de jaren 30 gebeurt dat. En daarom is hij ook niet heel populair bij de vakbonden van de NMBS, die ook toen al veel invloed hadden bij de NMBS. Dus hij wordt door de vakbonden een beetje beschouwd als een handpop van de grote industriëlen, zeg maar.
Oké, interessant profiel. Duidelijk een geroutineerd manager met heel wat ervaring op zijn teller. Maar je vertelde daarstraks of daarnet ook dat zijn ervaring van de Eerste Wereldoorlog weliswaar of wellicht een bepaalde rol heeft gehad of een bepaalde impact heeft gehad op zijn traject tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op welke manier dan?
Volgens mij heeft dat inderdaad een grote impact gehad. Dan moeten we dus inderdaad kijken naar wat er gebeurt in 1940 uiteraard, wanneer die Duitse bezetting begint. En eigenlijk speelt die ervaring van de Eerste Wereldoorlog vanaf die eerste dagen, vanaf het begin meteen mee. Rulot en zijn directeurs die onder hem staan, gaan eigenlijk uit van het scenario van de Eerste Wereldoorlog. Vanaf het moment dat de Duitsers België binnenvallen en oprukken richting Brussel, gaat hij er eigenlijk vanuit dat hij de regering gaat volgen naar een stuk onbezet België, eventueel naar Frankrijk, en dat hij van daaruit samen met de regering de NMBS verder zal blijven aansturen. Maar hij en ook anderen, niet alleen hij, maar hij heeft eigenlijk in mei 1940 totaal geen rekening gehouden met een ander scenario. Hij gaat ervan uit dat hij naar het buitenland zal gaan. Er is dus eigenlijk geen plan B. Er is geen voorbereiding, geen ander scenario.
Maar hij volgt ze ook niet. Hij volgt de regering niet.
Wel, dan moeten we dus kijken naar wat er gebeurt tijdens die eerste dagen. En daar gaan we eventjes bij stil blijven staan, omdat die keuzes die gemaakt worden tijdens die dagen in mei en ook in juni, die eerste weken van de bezetting, heel erg belangrijk zijn om te begrijpen wat er precies gebeurt. Er worden veel mensen maken die eerste maanden keuzes, waardoor ze zichzelf ook vastzetten. Heel veel mensen in 1943 komen vaak tot de vaststelling: ik zit hier misschien op een spoor. Enfin, we willen misschien niet te veel flauwe woordgrapjes maken, maar misschien mensen zetten zich vast op een bepaald spoor, waarvan ze dan achteraf zeggen: misschien was dat niet de slimste keuze die ik heb gemaakt, maar op dat moment is het te laat. Dan kan men eigenlijk...
Is de trein vertrokken?
Dat is de... dan is de trein... Ja goed, dan is inderdaad de trein vertrokken. En een trein die vertrokken is, is heel erg moeilijk om van spoor te doen veranderen, om te keren, om te vertragen. Dus die keuzes in mei en juni 1940 zijn eigenlijk heel erg belangrijk. En dat zie je ook bij hem. Rulot vertrekt op 12 mei 1940. Dus de Duitsers zijn op dat moment volop aan het oprukken richting Brussel. Met een klein team van managers uit Brussel, richting kust, richting Oostende, weg van het front. En het is op dat moment de NMBS en hij zelf onder militair gezag geplaatst. En hij probeert eigenlijk dus... Inderdaad de regering te volgen en op die manier het militaire verkeer te coördineren. Maar dan komt de capitulatie, de overgave van België op 28 mei 1940. Volgens zijn eigen verklaring zegt hij na de oorlog dat dit een totale verrassing was voor hem en voor iedereen. En dat hij en zijn directeurs, die bij hem op dat moment bij Oostende zitten, allemaal in huilen, in tranen zijn uitgebarsten. Ik kan dat niet controleren, ik was er niet bij, maar ik denk dat de shock alleszins heel erg groot was. En wat hij wil doen op dat moment is inderdaad naar Frankrijk of misschien zelfs liefst Engeland vertrekken, maar ja, hij raakt geblokkeerd. De Duitsers zijn al aangekomen aan de kust, bezetten heel België en hij geraakt dus niet meer tot in Engeland. En hij moet terugkeren naar Brussel. Dat doet hij op de avond van 1 juni 1940, komt hij terug aan in Brussel. Maar op dat moment weet hij niet wat hij moet doen. Hij heeft daar ook geen rekening mee gehouden. Naar eigen zeggen zegt hij ook van ja, ik was op dat moment helemaal niet van plan om de NMBS terug te gaan leiden. Hij gaat er eigenlijk vanuit dat voor hem de zaak gedaan is op dat moment. En het lijkt er ook op, er zijn ook andere getuigen die zeggen dat hij zich die eerste dagen ook een beetje verstopt, dat hij moeilijk te bereiken is. En dat hij eigenlijk die eerste dagen ja, niet goed weet wat hij moet doen.
Dus er was ook geen communicatie met de regering die richting Londen uiteindelijk zal bewegen en daar een regering in ballingschap zal vormen. Is er een order of een mandaat dat hij krijgt van de Belgische overheid?
Op dat moment eigenlijk niet. Wat er wel gebeurt, enfin, er zijn een aantal politici nog in Brussel natuurlijk. Er zijn natuurlijk een aantal belangrijke politici, maar ook industriële mensen die hem wel weten te vinden die eerste dagen. En de meest belangrijke wellicht... is Alexandre Galopin. Die gaat, denk ik, een heel grote invloed op hem hebben. Dat is iemand die die eerste dagen eigenlijk met hem meteen een gesprek heeft.
Een belangrijk persoon ook, een man die we moeten onthouden. Dat is een man aan het hoofd van de Société Générale, als ik mij niet vergis.
Klopt, ja, ja.
Deel ook van de Raad van Bestuur van de NMBS, maar ook een man die op gezag van de Belgische regering uiteindelijk in het bezette land een comité van industriële en bankiers zal vormen, dat ook de lijnen zal uitzetten van wat wel en niet wenselijk of geoorloofd is aan economische activiteiten tijdens de bezetting, wat dan later de zogenaamde Galopin-doctrine zal heten.
Ja, ja, klopt. Inderdaad, dat heb je goed samengevat. Dat is inderdaad vrij complex, maar ook daar moeten we ooit eens een aflevering over doen. Inderdaad, eigenlijk op dat moment wellicht een van de belangrijkste mensen in België, op dat moment, die eerste dagen van juni 1940... Dus Galopin heeft een gesprek met Rulo, andere mensen hebben een gesprek met Rulo. Iedereen zegt eigenlijk hetzelfde, namelijk de NMBS moet onmiddellijk heropgestart worden. U, Rulo, moet onmiddellijk het bevel geven aan uw personeel om de treinen terug te doen rijden. Dat is essentieel voor twee dingen, voor de voedselvoorziening voor het land. Dat is wat Galopin ook zegt in dat eerste gesprek. Hij zegt van, ja, kijk, je moet niet denken dat we het scenario van de Eerste Wereldoorlog terug gaan kunnen herhalen. Dat gaat niet lukken, er gaat geen internationale hulp naar België komen. Er is een Engelse blokkade. We moeten ervan uitgaan dat we een totaal ander scenario moeten gaan volgen. En dat houdt in de fabrieken, de Belgische fabrieken, de Belgische industrie, terug gaan heropstarten en wellicht gaan exporteren naar Duitsland, werken voor de Duitsers, in ruil voor voedselimport. Maar daarvoor moeten wel de treinen rijden. En Rulo is degene die die beslissing moet nemen. En dat is zijn verantwoordelijkheid. De Raad van Bestuur is niet aanwezig op dat moment van de NMBS. De regering is er niet. Dus hij moet dat eigenlijk alleen beslissen. Wie er wel is op dat moment, dat is de Duitse bezetter. Op 10 juni 1940 heeft hij een eerste ontmoeting met wat dan de zogenaamde Weermacht Verkeersdirectie is. Dat is eigenlijk een militaire organisatie die zich intussen heeft gevestigd in Brussel, in de Leuvenseweg. Heeft daar een groot hoofdkwartier opgesteld. Een hele grote organisatie die eigenlijk het beheer van het Belgische spoorwegnet heeft overgenomen. En die zeggen heel duidelijk op 10 juni, het personeel moet onmiddellijk terug aan het werk gaan. Rulo ontwijkt op dat moment nog een beetje hij blijft een beetje passief in die vergadering, die eerste ontmoeting. Hij gaat er in essentie van uit, ja, u moet het personeel zelf maar bevelen dan. Hij blijft wat passief. Je kan zeggen dat dat misschien heel slap is, die eerste ontmoeting, maar ik denk niet dat dat helemaal onverstandig is. Rulo weet op dat moment nog niet welke positie hij moet of kan innemen. Hij temporiseert een beetje. Je moet ook niet vergeten dat op dat moment de oorlog met Frankrijk nog bezig is. Dus op dat moment kan het nog alle kanten uit. Maar op 19 juni is er dan een heel andere vergadering, een meer officiële. Dan worden Rulo en enkele van zijn directeuren en zijn medewerkers ontvangen door een delegatie van 20 Duitse militairen in uniform, die hem allemaal zeggen dat Frankrijk zich binnen enkele dagen gaat overgeven, gaat capituleren, dat de oorlog dus voorbij is op het Europese vasteland en dat hij het bedrijf moet heropstarten. En op dat moment, 19 juni 1940, geeft hij ook toe. En ik denk dat hij op dat moment ook geen andere keuze heeft. Hij voert op dat moment de wil uit van alle aanwezige politici en bedrijfsleiders in Brussel. Wat wel een beetje slap is misschien, is dat hij tijdens die befaamde vergadering van 19 juni 1940 ook geen garanties probeert te onderhandelen. Hij zegt bijvoorbeeld niet van, oké, ja, als wij gaan samenwerken hier, dan moet wel die voedselvoorziening gegarandeerd zijn in België. Hij zegt daar allemaal niks over, hij ondergaat het een beetje. Dus globaal lijkt hij die eerste weken eigenlijk overdonderd door de situatie. Andere getuigen na de oorlog zeggen dat ook. Zijn naaste medewerkers zeggen ook dat hij eigenlijk heel erg twijfelt en eigenlijk niet goed weet wat hij moet doen.
Ja, dus de ervaring van de Eerste Wereldoorlog speelde beperkt mee. Op een gegeven moment is zijn houding, ik kijk de kat wel uit de boom. Maar interessant, en het zal waarschijnlijk voor zijn voor een andere aflevering, maar geen keuze is uiteindelijk ook een keuze, namelijk in functie van de bezetter, die dan wel voor jou kiest. Wat gaan ze doen als hij een andere keuze had gemaakt? Ze gaan hem waarschijnlijk toch niet in de gevangenis steken.
Ja, ze gaan hem waarschijnlijk niet in de gevangenis steken. Het is wel zo dat de overname, of de druk van de Duitse bezetter op de NMBS heel erg groot is. Voor de Duitse bezetter is de NMBS een bedrijf van militaire belang. Op 15 juni bijvoorbeeld, op dat moment is de oorlog met Frankrijk nog bezig, maar op dat moment is er bijvoorbeeld een bevel waarin letterlijk wordt gezegd aan het personeel van de NMBS, als u niet aan het werk gaat, dan kan u standrechtelijk worden geëxecuteerd. Daar staat de doodstraf op. De boodschap die men op dat moment aan de directie geeft, is echt niet mis. Hè. Men zegt echt van, uw personeel valt onder het Duitse militaire recht. Ik denk dat als Rulot op dat moment had gezegd, nee, sorry, ik ga hier een aantal voorwaarden onderhandelen, vrees ik dat hij en zijn voltallige directie gewoon wel opzij gezet zou zijn geweest.
Oké, ja, dat verandert de zaak wel.
Maar goed, 19 juni is er dus die vergadering waarin hij zegt, oké, ik ga dat doen. 22 juni publiceert hij dan zijn bevel aan de personeelsleden om terug te gaan werken. En dat betekent dus automatisch ook samenwerken met de bezetter. Een heel zwaarwichtige beslissing. Hij staat op dat moment enigszins alleen. Er is geen politieke dekking. Regering is weg. Parlement is opgeschort. Zoals gezegd is de raad van bestuur niet aanwezig. En men gaat dus die beslissing nemen. De hoogste ambtenaren op dat moment in België, de secretaris-generaal, gaan ook zeggen, ja, de NMBS is autonoom. Die moeten zelf maar hun eigen beslissingen nemen. Dus hij staat daar een beetje alleen in. Dus hij heeft geen keuze, denk ik. Maar je kan ook wel kritiek geven. Het bevel van 22 juni aan zijn personeel is heel snel in elkaar gebokst. Daar is niet goed over nagedacht. Het lijkt erop alsof het ook andere mensen zijn die dat bevel heel snel in elkaar boksen. Nogmaals, ik heb de indruk dat Rulot die eerste weken eigenlijk achter de feiten aanholt en eigenlijk niet goed weet wat hij op dat moment precies moet doen. Toch een beetje een zwakke indruk die hij maakt.
Ja, hij lijkt inderdaad een excuses opnieuw spoorbijster. Ja. Maar tegelijkertijd, ik vraag me wel af, als je in de psychologie van die man wil afdalen, hij wil wel een verantwoordelijke positie blijven bekleden, want je zou ook kunnen zeggen, ja, het geeft mij te veel stress, salut en de kost, maar dat doet hij dadelijk niet. Hij ziet misschien ook opportuniteiten.
Op dat moment denk ik nog niet. Die opportuniteiten gaat hij zo dadelijk wel zien, binnen een paar maanden, maar in het begin is dat zijn plicht. Hij is een Belgische patriot, een Belgische ambtenaar, en hij voert uit wat de industrie en wat de politiek hem eigenlijk opleggen. De problemen zijn zo groot dat hij die verantwoordelijkheid neemt. Het Belgische treinverkeer is totaal ingestort. Duitsers trekken zich daar eigenlijk ook weinig van aan. Dus wat hij in de eerste plaats moet doen, is dat Belgische vervoer terug herstellen. En de controle over zijn eigen bedrijf eigenlijk terug herwinnen. Want de Duitsers hebben daar ook grote delen van overgenomen. Dus in het begin staat hij voor die immense problemen. Maar zoals je daarnet zei, een opportuniteit, hij gaat eigenlijk toch heel snel, na die eerste weken van wat overdonderd te zijn, gaat hij toch zijn zelfvertrouwen terug herwinnen, geleidelijk. En hij wordt eigenlijk gewoon in het bad gegooid, zou je kunnen zeggen. En dan blijkt dat hij toch blijft drijven en dat hij zelfs vrij snel leert zwemmen. Hij gaat in de zomer van 1940 het eigenlijk heel snel een doorzicht krijgen in dat systeem van de Duitse bezetter. Wat hij eigenlijk gaat doen, is de Duitse bezetter ook tegen elkaar uitspelen. Hij gaat achter de rug van de baas van de Wehrmacht Verkeersdirektion om, waar hij absoluut niet mee kon spreken. Dat waren ook militairen die heel dogmatisch en rigide dachten. Achter de rug om gaat hij eigenlijk spreken met een aantal hoger geplaatste Duitse functionarissen. En hij gaat er eigenlijk voor zorgen dat die baas van de Wehrmacht Verkeersdirektion, die Duitse officier, dat die wordt teruggefloten door zijn eigen Duitse overste. En die mensen kan hij overtuigen, Rulot dus, met zijn spoorwegkennis. Hij kan dus eigenlijk zeggen, kijk eens, het is in jullie belang dat Belgische vervoer ook rijdt, enzovoort enzoverder. Hij kan die eigenlijk met rationele argumenten overtuigen. En die baas van de Wehrmacht Verkeersdirektion wordt tot de orde geroepen. En moet eigenlijk inbinden. En die démarche van Rulot, waarin hij de Duitsers tegen elkaar uitspeelt in juli en augustus 1940, is wel een belangrijke doorbraak. Want hij slaagt er op die manier wel in om Duitse steun te verwerven voor het heropstarten van het Belgische vervoer. Rulot toont zich toch wel een handige speler op dat moment. En ik denk dat zijn vooroorlogse ervaring met dat Belgische systeem ook wel in zijn voordeel speelt. Uiteraard zijn spoorwegkennis ook, maar ook zijn zijn ervaring met dat Belgische systeem van voor de oorlog.
Ja, hij onderscheidt zich duidelijk als een soort crisismanager, hè? Of om Churchill te parafraseren. Hij maakt van die crisis ook een kans, een opportuniteit om orde op zaken te stellen. En als een ware vleringboy weet hij dus effectief ook Duitse instanties tegen elkaar uit te spelen.
Ja, klopt. Ja.
En wat zijn dan de volgende stappen die hij onderneemt om zijn bedrijf, zeg maar, gezond te maken in de gegeven omstandigheden?
Ja, dat is een interessante vraag, omdat dat ook samenhangt met zijn veranderende opstelling als persoon. Hè. Ik heb gezegd in het begin, overdonderd, onzeker, twijfel. Maar tegen, laten we zeggen, eind 1940, begin 1941, zien we toch een andere Rulo opstaan. Iemand met veel meer zelfvertrouwen, iemand die toch, zoals je ook gezegd hebt, toch van de crisis van de bezetting misschien denkt, hier zit misschien ook een opportuniteit in voor mij en voor de NMBS. Hij gaat de organisatiestructuur van de NMBS fundamenteel hervormen. Hervormingen die hij ook al voor de oorlog wilde doen, maar die hij niet kon doen, omdat dat jarenlang sociaal overleg zou vergen met de vakbonden, met de regering, het parlement enzovoort. Daar hoeft hij allemaal geen rekening meer mee te houden nu. Hij kan dat nu gewoon doorvoeren. Hij gaat ook een nieuwe sociale dienst oprichten, een heel grote sociale organisatie binnen de NMBS, die eigenlijk voor een deel ook het werk van de vakbonden, die uiteraard verboden zijn. Hè. De vakbonden zijn niet meer aanwezig, wel clandestien, maar kunnen niet meer officieel werken natuurlijk.
En dan gepatroneerd door de Duitsers, de Unie van Hand- en Geestesarbeiders?
Er is natuurlijk inderdaad ook een collaborerende vakbond die men ook binnen de NMBS probeert op te starten. Maar precies met die sociale dienst zal hij zelfs, Rulo, die collaborerende eenheidsvakbond eigenlijk de pas afsnijden. En eigenlijk zal die collaborerende vakbond ook binnen de NMBS nooit echt veel tractie krijgen, om ook nog maar een spoorwegmetafoor, het is al de vierde die we gebruiken tijdens deze aflevering, zal nooit echt een heel grote voedingsbodem hebben, die collaborerende vakbond, precies omdat die sociale dienst wordt opgericht. Maar die sociale dienst neemt eigenlijk wel de taken van de vakbonden over. Het is eigenlijk ook de bedoeling om de vakbonden permanent overbodig te maken. En wat Rulo ook gaat doen, is een soort personencultus ontwikkelen. Hij gaat allerlei initiatieven nemen die door hemzelf gepatroneerd worden. Er zijn overal foto's van hemzelf aanwezig die hij ook gaat verkopen. Allerlei activiteiten met zijn naam. Hij gaat voedsel bedelen, kleding bedelen. Hij gaat ook tehuizen oprichten voor kinderen van personeelsleden die ook allemaal zijn naam dragen, de Home Rulo, de tehuizen Rulo. Zijn eigen vrouw speelt daarin ook een grote rol naar de gezinnen toe van personeelsleden van NMBS. Dus eigenlijk zie je in 1941 Rulo die zegt van ik heb hier kansen om eindelijk te doen wat ik al jaren wil doen, hervormingen doorvoeren die hij al lang wil doorvoeren, maar die in normale tijden nooit doorgevoerd zouden kunnen worden. Hij voelt zich tijdens de bezetting in 1941 eigenlijk bevrijd van de politiek, van de vakbonden. Hij kan nu eindelijk een bedrijf rationeel leiden zonder tegenspraak. En dat is natuurlijk ook wel een beetje gevaarlijk als je zo tijdens de Duitse bezetting begint te denken. Hij neemt ook wel een vrij autoritaire manier van leiding geven aan in de directieraad.
Een beetje besmet door de geest van de tijd en inderdaad een dictatoriaal Führerprincipe dat hij zich toe-eigent of aanmeet.
Ja, eigenlijk wel. Het Führerprincipe, het leidersbeginsel, dat is iets wat hem inderdaad wel ligt. Hij is een technocraat, een autoritaire technocraat. En zo gaat hij zich in 1941 gedragen. Maar aan de andere kant weer, er is altijd een andere kant, vrees ik. Hij gebruikt dat zelfvertrouwen en dat die autoriteit die hij heeft ook wel soms om tegen de Duitsers in te gaan. Hè. Hij gaat zeker vanaf 1942 en toenemend in 1943 laten voelen en laten merken aan de Duitsers dat hij het beu begint te worden. Hij gaat protesteren tegen bevelen van de Duitsers. Hij gaat de belangen van het personeel altijd verdedigen. Hij gaat zich bijvoorbeeld, een grote strijdpunt, de verplichte tewerkstelling van personeelsleden van de NMBS, dus mensen van de NMBS die in Duitsland moeten gaan werken voor de Reichsbahn, dat gaat hij categoriek weigeren. Hij gaat altijd weigeren om dat uit te voeren. En er zijn eigenlijk veel momenten waarop hij echt tegen de Duitsers zegt, voert, dat gaan wij niet doen. Dit is een bevel dat ik niet ga uitvoeren. En hij kan dat doen omdat hij veel zelfvertrouwen heeft, omdat hij ook beseft, zeker vanaf 1942, de Duitsers hebben mij eigenlijk ook wel nodig. Ze hebben mij nodig om dit bedrijf, dat ook voor hen van essentieel belang is, om dat te leiden, om het personeel mee te krijgen. Ze kunnen hier geen collaborateur zetten die van niks weet. Ze hebben mij ook nodig. En hij gebruikt dat zelfvertrouwen dus om zijn bedrijf autoritair te leiden, maar ook om te protesteren. Hij is ook wel voorzichtig en slim, enfin strategisch zal ik zeggen. Hij vraagt altijd wel politieke dekking, hè, zowel van zijn raad van bestuur als van, hè, dat ik al heb vermeld, de secretarissen-generaal, die eigenlijk de hoogste politieke leiding op dat moment hebben in België. Dus hij gaat altijd wel politieke dekking zoeken. Hij denkt wel goed na over wat hij doet.
Als je het verhaal dan tot nog toe nagaat en zo hoort, dan kan je besluiten, denk ik nu, die man gaat ongeschonden de oorlog doorkomen.
Ja, maar dat gebeurt niet. We hebben het al gezegd dat hij na de oorlog gesanctioneerd wordt. Hij gaat zich zeker vanaf 1943 eigenlijk vergalopperen. En dat wordt het meest duidelijk in zijn houding tegenover het ondergrondse verzet, dat natuurlijk in en rond de spoorwegen heel sterk stond. Rulo gaat in al zijn instructies aan het personeel altijd zeggen tot in 1944 dat ze absoluut geen verzet mogen bieden, dat ze orders moeten blijven uitvoeren, dat de treinen moeten blijven rijden en dat er geen sabotages mogen gepleegd worden. En daar is een specifiek breukpunt in augustus 1943. Roept de regering in Londen, specifiek Auguste Delfos, die intussen minister van Justitie is geworden in de regering in Londen, die roept gezagdragers in België op, vanuit Londen dus, om het werk neer te leggen, om te saboteren, om de orders niet altijd uit te voeren. En hij doet dat ook specifiek naar de NMBS toe. En dat is een toespraak die heel slecht valt bij Rulo. Het gaat ook een breuk creëren met zijn eigen directieraad. Een deel van de directieraad vindt op dat moment, dus we zitten intussen de zomer van 1943, het verzet neemt ook echt toe, er zijn veel sabotages bij de NMBS, op dat moment vindt een deel van de directieraad, ja, wij moeten ons misschien toch harder opstellen tegen de Duitsers, misschien is toch een nieuwe vorm van samenwerking nodig. Rulo wil daar niks van weten. Rulo, zijn stelling is, er is geen andere keuze. Ik voer hier de opdracht uit die mij gegeven is in 1940 en we kunnen nu niet meer van richting veranderen. En hij is heel kwaad op Delfos. Hij voelt zich eigenlijk verraden door de regering in Londen. En daar gaat hij ook een beetje de bocht uit eigenlijk. Hij gaat ook verschillende keren tijdens de oorlog in vergaderingen, gaat hij nu ook de regering in Londen beginnen bekritiseren. Hij gaat eigenlijk het gevoel hebben dat de mensen in Londen, de regering, hypocriet is. Hij gaat letterlijk eigenlijk zeggen, ja, ze hebben zelf gefaald als regime in voor de oorlog. En in mei 1940 en juni hebben ze mensen zoals mij, Rulo, aan hun lot overgelaten, in de steek gelaten. Ze zijn zelf gevlucht naar Londen. Maar het is wel gemakkelijk om nu op een veilige afstand in Londen ineens kritiek te gaan geven op wat wij hier moeten rechthouden. Dat is bijna een dolk in de rug eigenlijk. Hij vindt eigenlijk gewoon, ik voer mijn opdracht uit. En dat is eigenlijk een breukmoment. Na die discussie in de directieraad zal hij ook zijn directieraad niet meer samenroepen. En dus eigenlijk helemaal alleen besturen, met de raad van bestuur achter hem eigenlijk. Maar op dat moment zie je wel dat hij een beetje de voeling met het bedrijf verliest.
Ja, vooral duidelijkheid, de directieraad is niet hetzelfde als de raad van bestuur. In de raad van bestuur, daar zat wel een Alexandre Galopijn die nog wel het krediet had van de regering.
Nee, absoluut niet. Nee. Het is goed dat je die vraag stelt. Nee, Alexandre Galopijn zat voor de oorlog in de raad van bestuur, maar niet meer tijdens de oorlog. De raad van bestuur is eigenlijk een reeks, ja, vooral politiek benoemde mensen die in normale tijden dus vanuit de politiek de strategische beslissingen nemen. De directieraad zijn eigenlijk ondergeschikten. Dat zijn de directeurs, de directie financiën, directeur personeel en dergelijke. Dat zijn eigenlijk allemaal ondergeschikten, hiërarchisch ondergeschikten van Rulo. Dus als hij zegt, we gaan die richting uit, in principe de directieraad heeft ook niks te zeggen. In principe. De raad van bestuur is iets anders. In principe hebben zij de politieke macht, zeg maar. Maar ja, tijdens de bezetting verschuiven die machtsverhoudingen helemaal en is het eigenlijk, de raad van bestuur gaat eigenlijk Rulo volgen en zal eigenlijk ook een vrij passieve houding aannemen.
Okay. En zijn houding, eigenlijk een beetje solo slim ten aanzien van de regering in ballingschap, zal hem wellicht zuur opbreken. En vind je dat hij gelijk heeft dat hij in de steek is gelaten?
Ja, daar kunnen we het misschien zo dadelijk over hebben. Ik denk, enfin, in de steek gelaten is... dat denk ik niet, omdat op dit moment Rulo is iemand die, denk ik, mentaal niet de evolutie kan volmaken. Die eigenlijk blijft zitten op zijn standpunt van 1940 en eigenlijk niet beseft van, ja, misschien 1943, 1944 is het misschien toch opportun om misschien toch de houding te veranderen. Maar wat ik, dus ik denk niet dat hij gelijk heeft op dat moment. De regering beseft natuurlijk zeer goed dat intussen... de situatie veranderd is. Wat wel zo is, is dat, daar kunnen we het misschien zelfs over hebben, dat hij na de oorlog is hij dus gesanctioneerd. Vele anderen die wel ook diezelfde politiek hebben gesteund, worden niet gesanctioneerd en krijgen zelfs nog erkenningen. En daar is denk ik wel een soort twee maten, twee gewichten politiek gevoerd. Dus daar denk ik wel dat hij gelijk heeft om verontwaardigd te zijn voor wat er met hem na de oorlog gebeurt. Maar daar kunnen we het misschien... zo dadelijk over hebben. Maar ik denk dat hij ongelijk heeft, bijvoorbeeld, om zich zo tegen die sabotages en tegen het verzet, daar zich tegen te gaan verzetten. Maar ook dat is weer dubbel en complex, want hij gaat zichzelf ook geleidelijk engageren in het verzet. Hij gaat in 1944 contact leggen met het verzet. Hij gaat, en dat toont ook weer die tegenstrijdigheid van die keuzes tijdens de bezetting, hij gaat ook contact leggen met die regering in Londen. Hij gaat samen met de Belgische regering in Londen ook een plan ontwikkelen om een nationale staking voor te bereiden. Hij gaat dat ook voorleggen aan de regering in Londen. Die gaan er ook goedkeuren, die gaan toestemming geven voor dat plan. Die gaan ook zeggen, kijk, wij gaan als straks de NMBS het werk volledig neerlegt, gaan wij ook het personeel blijven voortbetalen. Wij voorzien de fondsen daarvoor. Dus er is een heel plan om op een bepaald moment het bedrijf helemaal lam te leggen. Dus Rulo is daar echt mee bezig. En dat is op dat moment wel vrij radicaal. Een vrij radicaal plan om op dat moment te doen. Dus hij steunt vanaf 1944 ook wel een vorm van verzet op dat moment.
Straf, een man die eigenlijk niet zo de hoge pet op had van vakbonden die wel een nationale staking wil ondersteunen.
Ja, klopt, dat is zeer tegenstrijdig. Ik denk, zoals je zegt, moeilijk te rijmen. Ik denk dat dat ook wel een inkijk geeft in zijn hoofd. Ik denk dat dat alleen maar kan verklaard worden. Hè. Dus aan de ene kant toch zeggen, verzet mag niet, geen sabotages. Aan de andere kant zelf wel een plan bijvoorbeeld voor een staking voorbereiden. Zelf ook contacten met het verzet leggen. Ik denk dat dat alleen maar vanuit zijn functie als directeur-generaal kan verklaard worden en hoe hij de NMBS ziet. Net zoals alle andere beslissingen en alles wat er binnen de NMBS gebeurt, is voor hem het verzet binnen de NMBS iets dat centraal moet worden beslist. Het is alleen maar iets dat de directeur-generaal op een bepaald moment kan beslissen. Het is niet aan individuele personeelsleden om te beslissen, ja, dit bevel gaan wij nu wel volgen, maar het andere gaan we niet volgen. Ja, dat is voor hem de totale anarchie. Hè. Zo werkt het niet. Hij is misschien niet principieel tegen verzet, maar het is vooral in zijn ogen totaal not done dat personeelsleden zelf gaan beslissen of zij wel of niet bij het verzet gaan. En dat verklaart volgens mij die schijnbare tegenstelling. Het verzet is voor hem iets dat hij beslist, dat onder zijn leiding op een bepaald moment mag gelanceerd worden. Maar op die manier, door die houding, gaat hij zichzelf wel verwijderen van een groot deel van het bedrijf, dat toch steeds meer en meer, zeker vanaf 1944, eigenlijk massaal begint afwezig te zijn, begint te saboteren, begint treinen te laten vertragen, begint inlichtingen door te geven enzovoort. Ik denk dat hij zich daar enorm in heeft mispakt. Ik denk dat hij dat niet ernstig neemt, dat hij dat niet ziet, dat hij eigenlijk zichzelf buiten het bedrijf aan het plaatsen is. Ik denk hij heeft voor de oorlog ook hervormingen doorgevoerd tegen de vakbonden in. Voor hem is het gewoon logisch dat hij de koers bepaalt. En ik denk dat hij in 1944 nog absoluut zeker is. Kijk, ik voer hier het officiële Belgische beleid uit.
Waarmee je bedoelt, hij volgt de aanwijzingen of de directieven van de regering in ballingschap?
Nee, dat is een goede vraag. Eigenlijk, zoals ik net heb gezegd, hij heeft in 1940 een opdracht gekregen. En voor hem is er geen andere keuze. De voedselvoorziening, de economische ondersteuning voor de tewerkstelling bijvoorbeeld in België, dat is voor hem de absolute prioriteit. En voor hem begrijpt bijvoorbeeld de regering in Londen niet wat er echt aan de hand is in bezet België. Hij laat zich altijd dekken door de Raad van Bestuur en door de secretarissen-generaal. En dat bedoel ik met het officiële Belgische beleid. Voor hem is de regering in Londen, zijn dat een aantal wereldvreemde mensen die eigenlijk niet goed weten wat er in bezet België aan de hand is. Maar goed, zoals gezegd, hij gaat wel contact met hen opnemen en een stakingsplan voorbereiden. Maar in zijn hoofd voert hij de opdracht die hij in 1940 heeft gekregen, voert hij zeer trouw uit. Maar wel tot op een bepaald punt. Ja.
Ja, en wat maakt hem dan precies tot een verzetsman? Wat gebeurt er nog aan Cour de Route dat hij uiteindelijk toch erkend zal worden voor verleende verzetsdaden?
Ja, zoals jij ook weet, zijn er veel verzetsmensen erkend zonder dat ze noodzakelijk... er zijn zeer veel verzetsmensen erkend met enorme staat van verdiensten natuurlijk, maar er zijn ook verzetsmensen erkend officieel zonder een enorme staat van dienst. Rulo zal na de oorlog erkend worden als gewapend weerstander voor de Nationale Koninklijke Beweging, de NKB. Er zijn ook mensen die dan uiteraard getuigen voor hem, die zeggen ja, we hebben hem aangeworven in 1944 voor de NKB. Ik moet zeggen dat hij als dusdanig weinig acties heeft ondernomen, denk ik, voor de NKB. Dus ik denk dat eerder ook een strategische erkenning is, die wel opvallend is. Hè. Het is wel opvallend dat wel erdoor komt, dat wel gebeurt. Maar echt als zijn verzetsdossier, puur als verzetsdossier, is wel zeer mager.
En hebben de Duitsers hem weten te vinden als verzetsman? Heeft hij gevolgen ondervonden van zijn engagement?
Nee, niet als verzetsman. Het is wel zo dat hij wordt gearresteerd op een bepaald moment. Dus eind januari 1944 is er een laatste vergadering die hij heeft met de Duitse bezetter. Ook in aanwezigheid van zijn voogdij, niet minister, maar voogdij secretaris-generaal van mobiliteit. Dat is een vergadering waar diverse crisisdossiers worden besproken, waarin ook de Duitsers eigenlijk zeggen van ja, wij trekken ons daar allemaal niks van aan. U hebt allemaal gelijk met al uw argumenten, maar onze wil is wet. Er is een oorlog gaande, de militaire orders zijn wat ze zijn en u moet uitvoeren. En dat is eigenlijk een eindpunt, denk ik, ook voor Rulo. Hij is het op dat moment echt beu. Hij gaat ook in zijn laatste brieven aan de Duitse bezetter heel duidelijk zeggen van kijk, dit heeft allemaal geen zin meer. Het heeft eigenlijk geen zin dat ik hier zit. U doet toch wat u wil. Dat is ook de laatste keer dat hij dus aan tafel zit met de Duitse spoorwegvertegenwoordigers. 3 weken na die vergadering, op zaterdag 19 februari 1944, komen er zeven, zie ik, Duitse in mijn notas, in mijn hoofd zat zes, Duitse agenten, want het zijn er zeven, dus het is nog een grotere kolonne Duitse agenten die bij hem aankloppen, bij zijn woning. Hij wordt begeleid naar de gevangenis van Sint-Gilles. Hij wordt dus gearresteerd en geïnterneerd. Maar dat gebeurt niet als verzetsman. Het is niet omdat ze denken van, we hebben hier een verzetsman te pakken. Dat gebeurt omdat de Duitsers zoiets hebben van, goed, we kunnen met deze man niet meer samenwerken. Er moet iemand anders komen, het is gedaan. De samenwerking is gedaan, dus hij wordt geïnterneerd. Er wordt geen geweld gebruikt bij die arrestatie. Hij wordt goed behandeld. Hij wordt ook een paar maanden later ook vrijgelaten terug. Hij wordt wel onder huisarrest geplaatst en zo brengt hij de rest van de bezetting door tot de bevrijding in huisarrest. En ik denk persoonlijk dat die arrestatie voor hem echt een opluchting was. Eigenlijk vanaf eind 1943 is hij de Duitsers beu en hij zegt dat eigenlijk ook wel.
Ja, en niet tegenstaande het feit dat hij niet omwille van verzetsactiviteiten wordt gearresteerd, zal het ongetwijfeld ook zijn reputatie wel goed doen. Het aura van verzet zal daarmee toch wat worden opgepoetst, opgeglanst, zeg maar, om na de oorlog zijn zaak te maken. Want aanvankelijk was hij nog de docile, welwillende Belg die zijn diensten aanbood aan die Duitse bezetter om allerlei onpopulaire maatregelen al dan niet door te voeren met de spoorwegen. En op het einde kan hij toch zeggen, oh, ik ben wel gearresteerd geweest, ook al had dat niet te maken met verzet. Heeft dat zijn dossier geholpen na die oorlog?
Dat is een goede vraag. Ik weet dat eigenlijk niet, want in het erkenningsdossier zijn daar geen sporen van. Wordt dat eigenlijk niet echt uitgespeeld als argument. Het heeft in elk geval niet verhinderd dat hij wordt gesanctioneerd en wordt opzij gezet. En dat hij dus voor onvaderlands gedrag, voor incivisme, om het met een mooi Nederlands woord te zeggen, dat hij wordt opzij gezet. Dus het heeft hem alleszins niet geholpen wat dat betreft. Maar misschien inderdaad kijken wat er na de oorlog met hem gebeurt. Want hij ziet het niet aankomen. Hè. Hij is dus gearresteerd. Huisarrest herneemt hij onmiddellijk na de bevrijding gewoon zijn functie. En zonder twijfel denkt hij ook dat er niks aan de hand is op dat moment, dat hij gewoon de moeilijke taak van de heropstart na de bevrijding van de NMBS, dat hij dat verder kan zetten. Maar de vakbonden en ook de verzetsorganisaties binnen de NMBS hebben daar een ander idee over. Ze bereiden al lang een dossier tegen hem voor en ze worden ook gesteund door de minister na de oorlog, die eigenlijk vooral wil, denk ik, dat bedrijf stabiliseert. Het is...
Welke minister was dat? Welke kleur?
Het was een socialistische minister. Of dat meespeelt, wellicht wel. Hè. Wellicht speelt dat inderdaad ook mee. Want het komt inderdaad heel sterk vanuit de meer linkse verzetsorganisaties, communistische verzetsorganisaties en ook de vakbonden. Dus dat zal zeker meegespeeld hebben, maar ik denk vooral, ik weet niet of de kleur van de minister een grote impact zou hebben gehad. Ik denk dat zijn positie sowieso onhoudbaar was op dat moment. De NMBS is op dat moment als bedrijf strategisch gewoon te belangrijk. Ook voor bijvoorbeeld de geallieerde bevoorrading. Ook de geallieerden willen gewoon dat die treinen zo snel mogelijk rijden. De oorlog is op dat moment nog volop bezig, hè, tegen Duitsland. Dus opnieuw is de NMBS militair van essentieel belang. Dus we kunnen daar geen directeur-generaal hebben die gecontesteerd is. Dat kan gewoon niet. Hè. Er zijn echt protesten vanuit het personeel tegen hem. Mensen willen ook het werk neerleggen enzovoort. Dat kan gewoon niet. Rulo wordt door de minister geschorst. Zelfs de hele raad van bestuur wordt geschorst. Hè. Dat is eigenlijk ongelooflijk. De raad van bestuur steunt Rulo. Worden allemaal geschorst door de minister. Dus er is een gerechtelijk onderzoek tegen Rulo. Maar dat wordt afgesloten in december 1945... met een zogenaamde non-lieu.
Buitenvervolgingsstelling.
Dus een buitenvervolgingsstelling, Koen, inderdaad.
In schoon Nederlands.
Inderdaad, in schoon Nederlands een buitenvervolgingsstelling. Dus gerechtelijk wordt hij wordt niet veroordeeld voor collaboratie, voor alle duidelijkheid. Maar er is daarnaast ook nog iets anders, hè, een ander onderdeel van wat de repressie heet, een intern onderzoek via de meer administratieve commissies, de zuiveringscommissies, die worden opgestart om intern binnen bedrijven, binnen de vakbonden enzovoort, maar ook binnen de NMBS, om het gedrag van het personeel te evalueren. En daar is dus wel een probleem. Rulo is op dat moment 62. Hij zit dus dicht bij zijn pensioen. Mensen moeten nog niet tot 67 werken op dat moment. Dus hij zit eigenlijk sowieso kort bij zijn pensioen. Men stelt hem en zegt, ja, we hebben hier eigenlijk, dat is een lastig probleem, iemand die zo'n rijke carrière heeft en eigenlijk is zijn positie onhoudbaar, we kunnen die man eigenlijk niet behouden. Dus men stelt hem voor, neem gewoon vrijwillig ontslag. Hè? Dan kan je rustig van je pensioen genieten, je kan eervol ontslag nemen, je kan de eer aan jezelf houden. Maar daar denkt hij niet aan. Hè. Er is geen haar op zijn hoofd die daaraan denkt. Hij is absoluut overtuigd van zijn gelijk. Hij wil absoluut niet wijken. Het gevolg is dat hij in 1946 dus gesanctioneerd wordt door de zuiveringscommissie. Hij krijgt, zoals dat heet, een ernstige blaam, wat dus een officiële sanctie is. En hij mag ook niet meer komen werken. Hij wordt ter beschikking gesteld, wat betekent dat hij dus niet meer moet terugkomen. Hij wordt eigenlijk gewoon gedwongen op pensioen gestuurd. Hij wordt nog wel uitbetaald, hè, tot zijn pensioen. Hij verliest geen pensioenrechten. Hij mag nog, hij blijft genieten van... Hij wordt ook nog uitbetaald tot zijn pensioen. Dus op zich financieel is dat geen kater voor hem, maar het is symbolisch. Is dat, moreel is dat voor hem natuurlijk een enorme blamage dat hij wordt gesanctioneerd voor wat hij heeft gedaan. Hij vindt dat hij de zondebok is. Hij heeft altijd gewoon eigenlijk uitgevoerd de instructies uitgevoerd van de industriële, van de secretarissen-generaal. Hij gaat nog verdedigingsschriften publiceren. Hij gaat nog jarenlang proberen om die sanctie te laten herzien. Hij wordt natuurlijk gesterkt in zijn overtuiging door het feit dat hij dus in 1948, zoals gezegd wordt, officieel erkend wordt als gewapend verzetsman voor de NKB. Maar dat mag allemaal niet baten. Die sanctie zal dus niet meer herzien worden. En opnieuw daar denk ik aan de ene kant dat onvermijdelijk was. Het was denk ik onvermijdelijk dat iemand die verantwoordelijk is voor die samenwerkingspolitiek tijdens de oorlog militaire treinen die zijn uitgevoerd, dat die wordt gesanctioneerd. Maar aan de andere kant kan je ook wel vaststellen dat een aantal andere mensen rondom hem, zoals bijvoorbeeld de secretaris-generaal van Mobiliteit, die altijd tijdens de oorlog heeft gezegd, je bent heel goed bezig, Rulo, doe zo voort, dat die niet gesanctioneerd wordt en dat die eigenlijk nog beloond wordt. Hè? Dat die eigenlijk...
De dans ontspringt.
De dans ontspringt, om het zacht uit te drukken. Dus ik kan zijn frustratie wat dat betreft wel begrijpen, dat hij zegt, ja, maar ik ben hier eigenlijk een zondebok. Dat is niet helemaal onwaar.
Nee, maar het is wel ongelooflijk dat hij, de persoon Rulo, het is tot nog toe voor mij het enige bekende geval dat het binaire schema zwart-wit zeer nadrukkelijk of expliciet en formeel doorbreekt, namelijk iemand die erkend wordt als gewapende weerstander, waar de statuten in voorzien dat er per definitie een uitsluiting is als er een sanctie is geweest in het kader van de naoorlogse bestraffing of sanctionering van de collaboratie, dat hij toch beide petjes zeg maar op heeft, namelijk erkend weerstander en effectief gesanctioneerd in het kader van die naoorlogse bestraffing. Dat is verrijkend, zeg maar, voor ons historisch bewustzijn, ja. Maar wellicht ook uitzonderlijk.
Ja, ik denk het ook. Ik ken geen andere gevallen. Ik dacht ook eigenlijk dat als je veroordeeld was voor collaboratie, door het militair gerechtelijk veroordeeld was, dat sowieso per definitie een uitsluitend criterium was of nog erkend te worden als verzetsman. Maar ik dacht dat ook gold voor administratieve sancties.
Is ook zo.
Ah ja, voilà. Dus jij kan dat bevestigen, jij kent dat beter dan ik. Dus op zich is dat inderdaad vrij opvallend. Ik ken geen enkel ander geval. Dus het is inderdaad heel erg interessant.
En waarom? Waarom moeten we dat zo interessant vinden? Ja. Waarom is Rulo zo noodzakelijk om daar een aflevering aan te wijden?
Ja.
Op het einde van de aflevering.
Ik ben blij dat je dat retroactief vraagt. Als je dat in het begin had gevraagd, had ik misschien niet helemaal een uitleg moeten doen. Maar nee, ik denk dat het een heel interessant geval is. Het is een schoolvoorbeeld van een Belgische ambtenaar die vanuit zijn gehoorzaamheid, zijn wettelijke plicht, zoals hij het ziet, hè, zijn wettelijke plicht, vanuit zijn patriotisme, vanuit zijn taak en functie als ambtenaar, uitvoering geeft aan wat hij beschouwt als zijn opdracht en die dus niet in staat blijkt te zijn om... Ja, creatief te zijn, om mentaal te evalueren, die eigenlijk blijft staan op het standpunt van ik heb in 1940 die opdracht gekregen en ik voer die uit, niet in staat is om een soort alternatief te bedenken, om afstand te nemen en misschien zelf een morele beslissingen te nemen, om daar creatief mee om te springen, om out of the box te denken. Hij is eigenlijk zeer bereid om zeer ver te gaan om een algemeen belang te beschermen. Dus ik denk dat dat eigenlijk voor vandaag, hè, sorry voor een lang antwoord op uw vraag, een zeer pertinente vraag, Koen, waarom is dit eigenlijk belangrijk? Ik denk dat zijn geval heel goed illustreert dat ook vandaag nog mensen die belangrijke verantwoordelijke functies hebben in onze samenleving, of het nu ambtenaren zijn of militairen of politiemensen of beleidsmakers, politici, dat de vraag van hoe ver kan je eigenlijk gaan in het uitvoeren van orders in het zogenaamde algemeen belang, vanaf wanneer wordt het misschien legitiem om uw vragen te beginnen stellen, zeker als we spreken in een context van dictatuur, van een dictatoriale druk, wanneer kan je als ambtenaar bijvoorbeeld zeggen, ja, misschien moet ik hier afstand van nemen van deze order en misschien moet ik mijn eigen morele kompas, mijn eigen wettelijke opdracht toch zelf interpreteren en niet luisteren naar wat men mij hier opdraagt. En als we kijken naar wat er in Amerika gebeurt bijvoorbeeld, is dat misschien een vraag die voor vandaag ook nog altijd heel erg belangrijk is. Dus daarom denk ik dat historische geval van Rulo ook vandaag nog eigenlijk heel relevant is.
Dat is een zeer mooi, geraffineerd en inspirerend antwoord.
Dank u wel, Koen. Dank u wel. Ik ben ook blij dat je het woord geraffineerd gebruikt.
Ja, ik was er al lang op aan het wachten. En ik denk dat dit het ultieme moment is om het te gebruiken, want het is effectief ook een manier om een toch wel vergeten figuur als Narcisse Rulo, niet enkel als dossier, want ik weet dat je van dossiers houdt eerder dan van mensen, maar ook als mens te leren kennen in die moeilijke omstandigheden. En dat je daarbij ook oog hebt, enerzijds voor de glijdende schaal, van een bezettingscontext en anderzijds ook van de tegenstellingen die een mens kan belichamen in zijn geestelijke configuratie, zeg maar, ten aanzien van die externe omstandigheden. Het is helemaal geen geraffineerde uitgeleide van deze aflevering, maar ik wil hier toch mee afronden en ik wil iedereen aanraden om dit soort verhalen zeker tot zich te nemen, al dan niet op de trein gezeten, of voor verdieping te gaan, tot ongeveer, als ik mij niet vergis, Nico, loopt er in Brussel ook een expo die deze geschiedenis verder verbeeldt, tot juni 2026?
Dat klopt, dat klopt. Inderdaad, op een subtiele manier even ook reclame maken voor de tentoonstelling in Trainworld tot juni 2026. Waarin trouwens Rulo ook tot leven wordt gewekt via AI. Dus Rulo zelf verdedigt zijn standpunt ook in die tentoonstelling.
In het Frans en het Nederlands.
In het Frans, in het Nederlands, inderdaad. Hij zal het wellicht zelf nooit hebben gedaan in het Nederlands, maar dankzij de wonderen van de techniek spreekt zelfs Narcisse Rulo feilloos Nederlands. Ja.
Misschien nog een laatste vraag die daarop aansluit. Krijgen we daar ook meer inzicht in de wijze waarop de NMBS al dan niet heeft bijgedragen tot de Joden-deportaties, de rol en de verantwoordelijkheid van de NMBS?
Ja, het is inderdaad goed dat je dat toch aan het einde nog even aanraakt. We hebben daar inderdaad vandaag niks over gezegd. Eigenlijk ook omdat Rulo zelf daar helemaal niet mee bezig was. Rulo heeft zelf nooit wakker gelegen van de deportatietreinen. Dat is ook nooit op de Raad van Bestuur besproken geweest. Ik weet zeker dat als Rulo vandaag had geleefd en je hem had gevraagd, ja, er zijn 10... als je destijds bijvoorbeeld had gevraagd, van goed, er zijn binnen 80 jaar gaan we over een aantal dossiers echt gaan heel belangrijk zijn in de evaluatie van jouw bezettingsgedrag. Je mag nu 10 dossiers noemen. Hij zou zeker nooit die deportatietreinen hebben genoemd. Dat stond totaal niet op zijn radar, dus we hebben daar ook vandaag niet over gesproken. Maar in de tentoonstelling komt dat inderdaad ruimschoots aan bod, inderdaad.
En hopelijk later ook nog in een andere en nieuwe aflevering van Weeral Wereldoorlog 2. Bedankt om te luisteren.
Dank u wel.
Je luisterde naar Weeral Wereldoorlog 2, een podcast van Nico Wouters, Koen Aerts en Roel Dalen. Gemaakt in samenwerking met de faculteit Letteren en Wijsbegeerd van de Universiteit Gent en met de steun van Archief.Vlaanderen, CG Soma Rijksarchief en FARO. Meer info vind je op de website weeralwo2.be. Heb je een vraag, suggestie of bedenking? Mail dan naar weeralwo2@gmail.com.